Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden des Heeren zingen wij het eerste en het laatste vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En wat er verder volgt, de 10 geboden, vers 1 en 9. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Deuteronomium, daarvan het 5e hoofdstuk, van het 22e tot en met het 33e vers. Wij herzeggen u Deuteronomium 5, de versen 22 tot en met 33, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 11. Gij scheldt en straft vervloekte hovaardij, gewend zo wijd van uw geboon te dwalen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in den hemel is, noch van datgeen dat onder op de aarde is, noch van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Deuteronomium 5 en vanaf het 22e vers tot het einde. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg, uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met grote stem en deed daar niets toe. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde, als gij die stem uit het midden der duisternis hoordet, en de berg van vuur brandde, zo naderde gij tot mij, al de hoofden uw stammen en uw oudsten. En zeidet, zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien, en wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs, deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? want dit grote vuur zal ons verteren. Indien wij voortvoeren de stem des Heren ons de schots langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem des levenden Gods, sprekend uit het midden des vuurs, gehoord heeft gelijk wij en is levend gebleven? Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde toen gij tot mij sprak, zo zeide de Heere tot mij: ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk die ze tot u gesproken hebben. Het is altemaal goed wat zij gesproken hebben. Och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen en mijn geboden te alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. Ga, zeg hun, keer weder naar uw tenten. Maar gij sta hier bij mij, dat ik tot u spreke al de geboden en inzettingen en rechten die gij hun leren zult, dat ze ze doen in het land dat welk ik hun geven zal om dat te erven. Neem dan waar dat gij doet gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, en wijk niet af de rechter, noch de linkerhand. In al den weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan, opdat gij leeft en dat het u wel gaat, en gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult.
Thank you.
bent aan de beurt van behandeling is zondag 2. We beperken ons tot vraag en antwoord 3. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord: uit de wet Gods. Gemeente, deze vraag en dit antwoord bepalen ons vanmorgen bij de kenbron. De kenbron. En we letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de kennis door deze kenbron. In de tweede plaats willen we letten op de werking van deze kenbron. En in de derde plaats willen we letten op de auteur van deze kenbron. Dus deze vraag en dit antwoord bepalen ons bij de kenbron, onze eerste gedachte, de kennis door de kenbron. We zien dat ook in de vraag zelf. Daaruit staat: waaruit kent gij uw ellende? Dus het gaat in onze eerste gedachte om de ellendekennis. Onze tweede gedachte, de werking van de kenbron. Deze kenbron, namelijk de Heilige Wet, blijkt een middel te zijn, een instrument dat de Heere gebruikt om des mensen ellende bloot te leggen en een mens daaraan te ontdekken. Dat is onze tweede gedachte, de werking daarvan. En onze derde gedachte, de auteur daarvan, want de wet wordt genoemd de wet Gods. En jongens en meisjes, toen het volk van Israël die geboden hoorde uit de mond van de Heere, toen beefden zij. En wij hebben zojuist diezelfde woorden gehoord. De ouderling heeft de wet ook voorgelezen. En wij kunnen daar zo rustig naar luisteren. En dat klopt eigenlijk niet. En daarom is het goed dat we in onze derde gedachte ook stilstaan bij wie spreekt daar nu eigenlijk in de wet? Van wie zijn die geboden? Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij vraag en antwoord 2 van zondag 1. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij wel getroost zaliglijk leven en sterven moogt? Toen hebben we stilgestaan bij het antwoord 3 stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. En er stond ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zij. En we hebben gezien dat je die volgorde niet zomaar om kunt keren. Je kunt niet beginnen met het stuk van de dankbaarheid en dan de verlossing en dan de ellende. Maar altijd deze orde: ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat is ook de volgorde van onze catechismus. Eerst het stuk van de ellende en dan het stuk van de verlossing en dan het stuk van de dankbaarheid. Niet voor niets heeft Ursinus de catechismus zo opgebouwd, omdat hij ook op grond van de Bijbel ervan uitgaat dat de ellendekennis voor de kennis gaat van het stuk van de verlossing. En dat de verlossing gaat voor het stuk van de dankbaarheid. Hoe dat ook aangevochten wordt in de tijd waarin wij leven. Juist ook door mensen die die ellendekennis niet bij zichzelf waarnemen, maar zeggen: ik ben wel een kind van God. Dus het kan niet zijn dat die ellendekennis altijd eerst is, want ik ben een kind van God, ik ben verlost, maar ellendekennis heb ik niet. En gemeente, dat is heel gevaarlijk. Zo zouden onze vaderen niet naar de eeuwigheid durven reizen. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zij. Boven zondag 2 staat: van des mensen ellende. We zouden heel veel kunnen zeggen over de ellende. Jongens en meisjes, ik zou heel veel kunnen zeggen over de ellende van de dieren. Want die is groot. De apostel Paulus zegt: het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde. Ook onder de dieren wordt wat afgeleden. Wat zijn er niet een ziekten onder de dieren? Wat is er niet een pijn ook onder de dieren, zodat ze het soms uitschreeuwen? En dat komt door ons. Wij hebben de hele schepping meegenomen in onze diepe val. Maar daarover gaat het vanmorgen niet in de prediking. Met de schepping zal het ook goed komen. Met de dieren zal het ook goed komen. In het vrederijk van vorst Messias, daar zullen de wolf en de berin samen weiden. Straks als er een nieuwe hemel zal zijn en een nieuwe aarde. Des mensen ellende. Het gaat hier ook niet over de ellende van de duivel. En de ellende van de duivelen is ook heel erg groot. Niet te bevatten, want voor de duivel is geen weg terug. De duivel is verloren. De duivel blijft verloren. Het gaat over de ellende van de mensen. En na de duivelen is de ellende van de mensen de grootste ellende die bestaat. Er is op deze aarde geen ellendiger schepsel dan de gevallen mens, behalve dan de duivel. Want voor de mens is nog een weg terug, voor de duivel niet. De mens kan van zijn ellende nog verlost worden. Maar dan is het wel nodig dat we eerst onze ellende leren kennen. Dus als je verlost wil worden van de ellende, luister dan goed. Want dat is mogelijk. En hoe is dat dan mogelijk? Wel, dat staat in onze catechismus in deze en in de volgende zondagen. En het gaat over u. Het gaat over jou. Het gaat over ons. Waaruit kent gij uw ellende? Ja, maar zegt iemand misschien, maar ik ben niet ellendig. Andere mensen zijn ellendig, ik ben niet ellendig. Ja, u bent ook ellendig. De catechismus gaat daar gewoon van uit. Op grond van de Bijbel mag je dat stellen. U bent ellendig, ik ben ellendig, wij zijn ellendig. Alle mensen zijn ellendig. De vraag is niet of u ellendig bent. Dat is helemaal geen vraag. Dat staat vast. Dat kun je op heel veel plaatsen in de Bijbel terugvinden. Dat hoeft niet bewezen te worden. Maar de vraag is, waaruit kent gij uw ellende? Hoe kun je daar dan achter komen? En dat kennen, ik heb daar de vorige keer ook op gewezen, dat is niet een verstandelijk kennen. Want wij weten allemaal dat we ellendig zijn. Ik vertel u niks nieuws. Ieder lid in de gereformeerde gemeente kent het stuk van de ellende. En u onderschrijft dat ook. Wij weten allemaal dat we ellendig zijn. Maar het is natuurlijk wel een groot verschil hoe wij dat weten. Of wij dat weten uit bevinding, of wij het echt kennen. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes. Er zijn artsen die zijn heel bekwaam. En die weten heel veel van de verschrikkelijke ziekte, de kanker. Er zijn artsen die hebben daar boeken over geschreven. Wat die ziekte precies is. En hoe je die ziekte bestrijden kan. En welke middelen het beste zijn. Die mensen hebben daar heel veel verstand van. Maar stel nou eens voor dat er zo'n arts is die zo'n boek geschreven heeft. En die staat aan het bed van een kankerpatiënt die net een chemokuur heeft gehad. En die er ziek van is. Heeft die arts dat ooit gevoeld? Heeft die dokter dat ooit meegemaakt? Nee. Wordt wel eens gezegd, je kunt beter dokter zijn dan patiënt. Want die patiënt die ondergaat het. Die patiënt die zou een boek kunnen schrijven van wat het is om kanker te hebben. En dat kan die dokter niet. Want die heeft het niet ervaren. En het gaat hier niet over het feit of wij ellendig zijn en of u er wat van weet. Maar het gaat hier over het feit, hebt u het ondervonden? Hebt u het beleefd? En daar gebruikt de Heere een middel voor, om mensen daaraan te ontdekken, want niemand kent zijn ellende. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart. En ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Het is zelfs tegenovergesteld. De Heere moet zeggen tegen de gemeente van Laodicea, gij zegt ik ben rijk en verrijkt en heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt, dwaas. Je weet het helemaal niet. En dat is het allerergste, want als je het niet weet, dan ga je ook niet naar de dokter. Als je het niet weet, dan ben je ook niet behandelbaar. Als je het niet weet, dan reis je naar de eeuwige ondergang. En daarom is het zo belangrijk dat het stuk van de ellende ook gepreekt wordt. Waaruit kent gij uw ellende? Het woordje ellende is een moeilijk woordje, jongens en meisjes. Maar het komt van een oud Nederlands woordje. En dat woordje betekent uitlandig. En dat is weer niet zo moeilijk. Uitlandig, dat betekent uit je land zijn. Johannes bijvoorbeeld, die werd verbannen. Die werd verbannen naar het eiland Patmos. Die werd in de gevangenis gestopt. Hij was uitlandig. En dat is ellendig. Ellendig, dat wil zeggen, je bent uit je land verbannen. Ellendig zijn, dat wil zeggen, we zijn uit de gemeenschap met God verbannen. Wij zijn niet meer zoals het in de staat der rechtheid was, kinderen van God, maar wij zijn ellendig. Onze ellende staat is een hele diepe staat. Ook al zijn het dan maar een paar zondagen in de Heidelbergse catechismus, maar het is een heel breed terrein. Vorige keer heb ik het bij het stuk van de ellende ook even aangestipt. Maar ellende, wat wil dat zeggen? Wel, in de eerste plaats wil dat zeggen zondig zijn. Dat is niet onze ellende, maar je zou kunnen zeggen dat is een heel klein stukje van de ellende. Dat is een vrucht van onze ellende. En die zonde is ook weer een heel breed terrein. Want je hebt de erfzonde. Wij worden al met zonde geboren. En er is de dadelijke zonde, die komt uit de erfzonde voort. En die dadelijke zonde die bestaat weer in zonde in je gedachten, in woorden en in werken. En die zonde bestaat weer in verborgen zonde, openbare zonde. Ik zou een hele lezing kunnen geven over het begrip zonde. Zo breed is dat, gemeente. Onze zonde. Tot de ellende behoort ook de onwil van de mens. We willen gewoon niet dat deze koning over ons zijn. We willen onze zonde niet kwijt. Je bidt het wel, jongens en meisjes, of de Heere je van je zonde wil verlossen. Maar als je eerlijk bent, wil je het niet eens. En dan zijn we net als Augustinus die zegt, Heere, bekeer me, maar nu nog niet. Nu nog niet, later. Want ik wil eerst wat van de wereld zien. Ik wil eerst genieten. Onze onwil. Als een patiënt bij de dokter komt en die zegt tegen de dokter, blijf van me af, blijf van me af. Ja, maar mag ik eens kijken in uw... Nee, u mag niet kijken in mijn oor. En mag ik... Nee, u blijft... Voel je zo'n patiënt, die is niet te behandelen. En zo zijn wij mensen onwillig om behandeld te worden. Onze onwil. En ook onze onmacht. Onze onwil gaat voor onze onmacht. Maar we kunnen ook niet. Dat zou mooi zijn als onze ellende zo groot was dat we zelf ook toch nog wat zouden kunnen. Als je ziek bent en je zou een goede verbandtrommel hebben en het zou dan nog helpen, ja, dan zien ze mij ook niet in het ziekenhuis. Dat zou mooi zijn als je het nog zelf zou kunnen. Maar onze ellende is zo groot dat wij het nooit meer zelf zullen kunnen. Wij zijn totaal onmachtig. En al zou ons de reddingsboei, zoals sommige mensen willen zeggen, van het evangelie worden toegeworpen. Maar wij hebben geen handen om die reddingsboei te grijpen. Wij zijn dood in de zonde en in de misdaden. Zo diep is onze ellende. En tot die ellende behoort ook de straf die de Heere zendt op de zonde. En die straf is een eeuwige straf. Dat heeft God bedreigd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En die dood is de drievoudige dood, tijdelijk, geestelijk, eeuwiglijk, niet te bevatten. Niet te bevatten wat het zeggen wil om eeuwig van God gescheiden te moeten zijn. Zo groot is onze ellende, gemeente. Het is helemaal niet zo goed gesteld met de mens. Er is behalve de duivel geen ellendiger schepsel op de wereld dan de mens. Voor de dieren is dood dood en dan eindigt het, maar voor de mens is dat niet zo. En toch, we leven zo rustig. Wij leven zo vrolijk. Roepstem na roepstem komt tot ons. Het wordt ons iedere zondag aangezegd. En dat is nou onze ellende. Dat we het niet zien, dat we het niet horen, dat we het niet gevoelen, dat we niet verlost willen worden. Het huis staat in brand, zegt Boston, en de inwoner blijft rustig zitten, alsof er niks aan de hand is. Wat zou je doen, jongens en meisjes? Je loopt door de straat en je ziet iemand zitten in een leunstoel, lekker achterover geleund, en het huis staat in brand. Zeg je dan dag? Nee, je zegt dan loop ik er naartoe, dan klop ik op de raam en dan zeg ik, man vlucht! Precies. En dat is wat de Heere doet door de roepstemmen die hij nog tot ons zendt, gemeente. Het is bedoeld om ons wakker te schudden uit die geestelijke doodslaap. Wij zijn als slapende in het opperste van een mast. En het schip is in nood en de mast kan ieder ogenblik breken. En dan storten wij in de zee van Gods eeuwige toren. En we hebben nergens last van. Dat is onze ellende. Dat wij onze ellende niet gevoelen. En u wil de Heere dat wij onze ellende kennen. Kennen, ondervindelijk kennen. Niet dat wij het woordje ellende uit kunnen leggen. Maar dat wij bevindelijke kennis hebben. Niet alleen verstandelijke kennis. Want daar kun je goed mee leven. Een arts die kan heel veel kennis hebben van een ziekte als de kanker en hij kan boeken schrijven en toch 's avonds rustig slapen. Hij heeft het zelf niet. Maar dan wordt het anders. En gelukkig dat er mensen zijn die daar verstand van hebben en die anderen kunnen helpen, gelukkig wel. Maar als je het zelf hebt, dan wordt het anders. Dan besef je hoe vreselijk gevaarlijk dat is. En dat is nou de bedoeling van de prediking. Dat mensen komen tot de kennis van de ellende. Ja, zegt iemand, dominee, maar ik heb er wel last van. Want als ik iets gedaan heb wat niet mag, dan spreekt mijn geweten. En dat is toch de kennis van je ellende? Nee, dat is niet de kennis van je ellende. We hebben allemaal, hoop ik, nog wel een sprekend geweten. Hoewel bij de een is dat geweten veel ruimer dan voor de ander. Maar dat geweten, dat heeft God ingeschapen. Dat hoort ook bij de ingeschapen godskennis. Maar dat is nog geen kennis van de ellende. Ons geweten is niet zuiver meer. Het brengt ons niet op de plaats waar het ons zou moeten brengen. Zeker, de Heere kan je geweten gebruiken. Dat wel. Hij kan je geweten inschakelen. Dat gaat hij ook doen. Als hij ons aan onze ellende gaat ontdekken. Maar het wil niet zeggen, als je nog een sprekend geweten hebt, dat er dan ellendekennis is. Mensen gaan met een sprekend geweten toch door en voor eeuwig verloren. Bunyan, al sprak zijn geweten zo, toch ging hij door met katkruppelen. Hij leefde eroverheen. En hoe meer dat je eroverheen leeft, hoe minder dat je last krijgt van je geweten. Kennis van de ellende, dat wil ook niet zeggen de algemene overtuigingen die er zijn kunnen. Heeft ook ieder kerkmens. En er kunnen ook wel eens tranen bij komen zelfs. Esau had ook tranen. Maar hij had geen berouw. Judas had ook tranen. Maar hij had geen berouw. Dat was nog geen kennis van de ellende. Dat was veel meer zelfmedelijden. En zelfmedelijden is geen ellendekennis. Wat nodig is, dat is dat onze ogen geopend worden, dat we tegen God gezondigd hebben. Zaligmakende ellendekennis is, zullen we straks zien in onze tweede gedachte, door de wet. En hoe weet je nou, vraagt iemand, of die ellendekennis die ik heb, of die zaligmakend is, of dat de goede ellendekennis is. Ik kan er wel een paar dingen van zeggen. De zaligmakende ellendekennis gaat gepaard met droefheid. Ben je bedroefd over de zonde? De zaligmakende ellendekennis die gaat gepaard met een vlieden van de zonde. Kun je niet doorgaan, jongens en meisjes. Dat is onmogelijk. Dan houdt het op. Dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. En als je al terugvalt, dan geeft dat zo'n bittere smart. De zaligmakende ellendekennis gaat gepaard met verootmoediging en vernedering. Dan word je klein. Als je jezelf zo gaat leren kennen, dan ga je schamen voor God. En je gaat je schamen voor de mensen. Dan heb je niet meer zo'n grote mond. Maar dan kom je in het stof der verootmoediging terecht. Zo lezen we ook in ons doopformulier. Als de Heere ons ontdekt aan de onreinheid, gaan we onszelf mishagen. Niet je lichaam mishagen, dat is wat anders. Dat hoeft niet. Maar de zonde mishagen, die in je is en die van die oude Adam zijn. De zaligmakende ellendekennis drijft uiteindelijk uit tot de Heere. Zoals een ziekte uitdrijft naar de medicijnmeester. De zaligmakende ellendekennis, gemeente, vind je terug. Bijvoorbeeld in het boek van de psalmen, zo heel duidelijk bij Gods kinderen. Ik denk aan psalm 51. David. Zo diep gezondigd, maar we hebben daar een dierbare psalm aan overgehouden. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonden zijn steeds voor mij. Ik denk aan de 38e psalm, gaan we straks zingen, jongens en meisjes. Die dichter die kende zijn ellende ook. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Man was er ziek van. Hij was er ziek van dat hij tegen de Heere gezondigd had. Ik denk aan het voorbeeld wat de Heere Jezus zelf gegeven heeft van de tollenaar in de tempel. Die fariseer, die had nergens last van. Maar die tollenaar, die durfde zelfs zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Wees mij de zondaar genadig. Hij had het niet over de zonde van andere mensen, want hij was de zondaar. Hij zag de zonde van andere mensen niet eens. De ellendekennis is een doorgaande kennis. We hebben daar de vorige keer ook iets van gezegd. Het is een kennen en een vervolgen te kennen. En ik wil niet zeggen dat al Gods kinderen hun ellendekennis even diep hebben. Maar wel dat die kennis verdiept in het leven der genade. En daarom zegt men soms ook wel eens, als je iets merkt van die ellendekennis, ja, nou, laat het eerst nog eens wat overzomeren en overwinteren. Want is dit nou een algemene overtuiging of is dit nou echt werkelijk de ellendekennis gewerkt door de Heilige Geest? En als het dat is, dan zal het ook verder gaan, dan zal het ook brengen bij het stuk der verlossing. De kennis van de ellende. We gaan naar onze tweede gedachte, de werking van die kenbron. Er staat, waaruit kent gij uw ellende? Er is heel veel van te zeggen van hoe een mens tot ellendekennis komt. De vraag had ook kunnen zijn, van wie kent gij uw ellende? En dan had het antwoord geweest, van de Heilige Geest. Want de ellendekennis is ook door de Heilige Geest. De vraag is niet, wanneer kent gij uw ellende? Want dan had het antwoord geweest, in de wedergeboorte. Dat begint in de wedergeboorte, als de Heere ogen geeft om te zien en oren om te horen. Maar de vraag is, waaruit, met andere woorden, wat gebruikt de Heere daarvoor? Welk middel gebruikt hij daarvoor om mensen hun ellende te leren kennen? Want de ellendekennis wordt niet onmiddellijk gewerkt, maar daar gebruikt de Heere een middel voor, een instrument. En als de Heere daar een middel voor gebruikt, is dat voor ons de boodschap dat wij die middelen wel waar mogen nemen en moeten gebruiken om tot die ellendekennis te komen. En wat is het middel dat de Heere daarvoor gebruikt? Dat is de wet. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. De wet, dat is de wil van God over ons. En nu zijn er onderscheiden wetten in de Bijbel. Het is ook goed om daar even op in te gaan. Welke wet gebruikt de Heere dan om de mens aan zijn ellende te ontdekken? In de Bijbel vinden wij de ceremoniële wetten. Het hele boek Leviticus, vanmiddag gaat het daar ook over, en vorige week ging het daar over. Het hele boek Leviticus, dat zat vol met ceremoniële wetten. En de ceremoniële wetten, dat zijn de wetten die gaan over heilige plaatsen, heilige personen, heilige dingen, heilige tijden. Die ceremoniële wetten die gaan over de Heer Jezus Christus. Is dat het middel wat de Heere gebruikt om mensen te brengen tot de kennis van hun ellende? Nee, want die ceremoniële wetten die gelden voor ons niet meer. Die ceremoniële wetten die zijn door Christus vervuld. Die ceremoniële wetten die bevatten nog wel een boodschap voor ons. Maar die zijn toch onderscheiden van de 10 geboden, want die 10 geboden, die zijn in steen geschreven, in 2 stenen tafelen, en die ceremoniële wetten niet. En dan heb je ook nog de burgerlijke wetten in de Bijbel. Dat zijn de wetten die gaan over het sociale leven. Wat moest er met de armen gebeuren? Hoe werden de armen onderhouden? En dat waren ook de wetten van veiligheid bijvoorbeeld. Had de Heer aan Israël ook allerlei wetten voorgegeven voor de veiligheid van het maatschappelijke leven, eerlijkheid. En hoe je om moest gaan bijvoorbeeld met het lenen van geld. En of je daar rente voor mocht vragen. Al zulke soort dingen heeft de Heer allemaal in wetten vastgelegd voor het volk van Israël. Maar dat zijn de burgerlijke wetten en die gelden voor ons ook niet meer. Hoewel het te wensen zou zijn dat onze Nederlandse regering dat als basis zou nemen. Die wetten van de Heere, dat waren hele goede wetten. Maar het gaat hier over de wet van de 10 geboden. De wet die ook zojuist is voorgelezen en die iedere zondagmorgen in de dienst altijd maar weer wordt voorgelezen. Waar Gods wil in staat voor iedereen en altijd. Niet alleen voor het Joodse volk, al is die wet Joods gekleurd. Want er wordt gesproken over de uitleiding uit Egypteland. Maar die wet is niet alleen voor het Joodse volk, die wet is voor alle mensen. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vreest God en houdt zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Is die wet pas gekomen in Exodus 20, toen de Heere die wet aan het volk van Israël gegeven heeft? Nee, die wet is een eeuwigdurende wet. Die wet bestond al in het paradijs. Ook al had Adam geen twee stenen tafelen, maar de Heere had bij Adam en Eva zijn wil in hun hart geschreven. Het was voor hen geen vraag wat wel of niet mocht. Zou niet eerlijk zijn als de Heere gehoorzaamheid eiste en ze wisten niet wat ze moesten doen. Maar ze wisten precies wat ze moesten doen, want de Heere had zijn wet in hun binnenste ingeschreven. En jongens en meisjes, toen is de zondeval gekomen en toen is het verstand verduisterd, zodat Adam en Eva niet meer precies wisten wat God nou wel of niet wilde. Er zijn nog maar een paar vonkjes overgebleven van hoe het was in het paradijs. En nu is de Heer zo goed, zo onuitsprekelijk goed, dat wat eerst in ons hart was, dat heeft hij nu in steen gegeven. Dat heeft hij nu op papier gegeven. Dat kunnen we lezen en horen. Hij heeft dat gedaan aan het volk van Israël bij de Horeb. Daar heeft hij zijn wet opnieuw gegeven. Niet meer onder het werkverbond zoals sommige mensen denken, maar onder het genadeverbond. De Heere wist ook wel dat de mens die wet nooit meer kon houden. En God zelf heeft deze wet daar laten afkondigen door Christus, door zijn Zoon. Want als de Heere dat gedaan had zonder tussenkomst van Christus, dan waren al die mensen dood neergevallen. Maar onder het genadeverbond geeft de Heere zijn wet. Als een kenbron, daar heb je het, als een kenbron van onze ellende. Als een tuchtmeester tot Christus. En als een regel der dankbaarheid. Jongens en meisjes, de wet is een spiegel. Als ik zeg, er zit iets op je gezicht. De vieze vlek op je gezicht. Dan zeg je, waar dan? En je loopt naar de spiegel toe en je gaat kijken, ja, dan zie je het. Waar dat zit. En zo is de wet bedoeld. De wet is bedoeld als een kenbron van onze ellende. Zodat we zien waar het vuil zit. De kennis van de ellende is niet door het evangelie. Mensen die dat leren zetten heel de Bijbel op zijn kop. En ontkrachten de functie van de heilige wet. Het evangelie volgt op de wet. En het is niet zo dat de wet volgt op het evangelie. Zulke mensen bedriegen zichzelf. Het zijn de tijdgelovigen. Waarvan de Heer Jezus zegt, die het woord terstond met blijdschap ontvangen. Ze willen niet horen van de wet. Ze hebben geen verbroken hart. Maar ze richten zich alleen maar op het evangelie. Ze richten zich alleen maar op de belofte. En het is voor een tijd. Het heeft geen wortel. Het heeft geen diepte. Het zijn de dwaze bouwers die geen veiligheid zullen krijgen. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods? Niet uit het kruis van Christus. Nee. Daar begint het niet mee. Dat is een dwaling waar Luther al tegen heeft moeten strijden. En die je tot vandaag de dag toe altijd nog weer tegenkomt. Het begint niet met het kruis. De Heer Jezus heeft het voorbeeld gegeven van de verhoogde koperen slang. Hoe ging het nou, jongens en meisjes? Heeft Mozes die slang opgegeven, werden de mensen toen ziek? Je zegt, dominee, dan zeg je heel die geschiedenis op zijn kop. Die mensen waren ziek en ze hadden er last van en ze gingen sterven. En te midden van die stervende heeft Mozes de slang opgeheven, inderdaad. Nou, zo is ook de evangelieprediking. Moeten de Bijbel niet op zijn kop zetten. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de belofte, zeggen sommige mensen. Nee. Nee, daar zijn de beloften niet voor bedoeld. De beloften krijgen juist waarde. Ik hoor in David in Psalm 51 zeggen, hoor hoe een boeteling pleit. Rechthebbende mensen weten niet wat de betekenis is van een belofte, maar een boeteling. Een ontdekte zondaar, die heeft genade nodig. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet van God? Is de Heere begonnen met het openbaren van de moederbelofte aan Adam en Eva? En heeft hij gezegd, kijk eens hoe ellendig u bent? Nee, hij is begonnen met zijn wet. Hebt ge van die boom gegeten? Hij heeft hen gedagvaard voor zijn rechterstoel. En toen ze daar stonden, bevende voor zijn aangezicht, toen heeft hij een weg bekend gemaakt die zij niet wisten. Jonge mensen, neem het mee. Want er zijn zoveel dwalingen op dit gebied. Het is ongelooflijk. En het is de duivel voor het even, hoor. Of je nou verloren gaat in onverschilligheid of dat je verloren gaat in godsdienstigheid, als je maar geen zondaar voor God wordt. Want dat wil de duivel niet. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods? Dat staat toch in de Bijbel? Paulus zegt, en hij kon het weten, door de wet is de kennis der zonde. Onze vaderen hebben dat niet uit de duim gezogen. En Paulus zegt in Romeinen 7, ik kende de zonde niet dan door de wet. En hij had kennis van Christus gekregen, had vergeving der zonde gekregen. Maar hij zegt, dat is niet het middel geweest waardoor mijn ellende geopenbaard werd. Ik kende de zonde niet dan door de wet. De wet, jongens en meisjes, is als een röntgenapparaat. Wat je doorlicht. Het beeld van de spiegel is mooi, maar het beeld van de spiegel gaat nog niet ver genoeg. Kijk, want die vlek aan de buitenkant, die kun je nog wel wegwerken. En als je hem niet weg kunt werken, doe je er wat poeder op, is het ook weg. Maar dan kom je in het ziekenhuis. Het zou een kwaadaardige vlek kunnen zijn, kom je in het ziekenhuis. Hebben ze andere apparatuur, gaat dwars door je heen. Kunnen ze zien wat er van binnen zit. En zo is het ook met de wet. De wet laat niet alleen de buitenkant zien, maar de wet openbaart zondaren ook aan de binnenkant. En dat doet de wet niet zelf. Want Paulus had de wet. En hij was ijverig in de wet. En hij was onberispelijk naar de wet. Maar het functioneerde niet als een kenbron. En de rijke jongeling die had de wet ook. Hij had uiterst zijn best gedaan. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. De wet was voor hen geen kenbron. Hij meende dat hij de wet kon voldoen met zijn verduisterde verstand. Maar de Heere zegt, alles ontbreekt je nou, man. Je mist de liefde. En als er geen liefde is, is, is er geen één gebod van de eerste tafel van de wet en van de tweede tafel van de wet wat je ooit gehouden hebt. Bij een spiegel hoort ook licht. Als je een spiegeltje hebt en het is stikdonker, dan kun je erin kijken en je ziet niks. En wat wij nodig hebben bij de wet, dat is het licht van de Heilige Geest. Dat zijn verlichte ogen des verstands. Om ons verdorven en verloren aangezicht te leren kennen in een spiegel. En misschien moet je er niks van hebben van de prediking van deze morgen. Ik kan het begrijpen, het is ook geen aangename preek. Maar het is bedoeld uit liefde, gemeente. Het is een slechte dokter die zegt, ja, het is allemaal goed met u. Er is niks aan de hand met u. En je komt 2 maanden later en je bent helemaal verkankerd. Zegt u dan dank u wel tegen die dokter? En dan zegt u, waarom hebben u mij niet gewaarschuwd? Waarom hebben u mij niet behandeld? En nu is de Heere zo goed voor ons, gemeente, dat Hij zijn wet ons gegeven heeft. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En die wet is een eerlijke kenbron. Bedriegt je niet. Mensen die zeggen, ach ja, ach, moet het niet zo zwaar nemen. En je bedoelt het toch goed? Maar de wet is een eerlijke kenbron. De wet is ook een scherpe kenbron. De wet die leert de allerdiepste en de allerkleinste zonde kennen. De wet is een geestelijke kenbron. Het gaat niet alleen om de uiterlijke onderhouding. Maar de wet die ligt ons helemaal door. En het is, ik heb het al gezegd, een nuttige kenbron. Om plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. Die zegt, ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen. Maar zondaren tot bekering. We gaan naar onze derde gedachte. De auteur, eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 38. En daarvan het 6e en het 15e vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al de dag in het zwart. Psalm 38, vers 6 en 15. onze derde gedachte de auteur, want die wet wordt genoemd de wet Gods. Het gaat niet zomaar over een wet van een bepaald land of over de grondwet van Nederland, maar het gaat over de wet van God. De grote schepper is de wetgever. En daarom is deze wet internationaal. Geldt alle volken. En daarom is deze wet ook tijdloos. Geldt altijd, want Gods wil is onveranderlijk. De wet Gods. Is dat het wel eens geworden in ons leven, gemeente? Velen denken zo makkelijk over de wet. Schuiven Gods geboden zo makkelijk aan de kant. Ach ja, al die regeltjes. Ja, regeltjes, het is de wet van God. Ja, maar dat zijn maar 10 geboden. Ja, maar onder die 10 geboden, ik hoop daar nog wel meer over te zeggen in het vervolg, maar onder die 10 geboden, daar zitten ook 1000 regeltjes inderdaad. Want daar wordt al het kwaad verboden en al het goede geboden. Die geboden zijn volmaakt, die hebben een verstrekkende betekenis. De wetgever is God. En hoe durven wij daartegen in te gaan? Mensen schuiven het zo gemakkelijk aan de kant. Dan wijs je hen op de wet van God. Gij zult niet echt bereiken. Ze gaan toch door. Ze gaan gewoon door. Alsof er niks aan de hand is. Dat is de wet van God. En noem de andere geboden maar. Mensen zijn niet meer aanspreekbaar. Dat is wat zorgen geeft. Het woord van God heeft geen gezag meer. Ook niet in de reformatorische kring. Want je moet dat omzetten naar onze tijd, zeggen mensen. En wat Paulus zegt, dat is in zijn context, maar wij moeten het zien in onze context. En die wet, ja, dat is in de context van het volk van Israël, begrijpelijk dat de Heere dat zo zegt. Maar kijk, onze tijd is zo gecompliceerd, daar kun je niet zo uit die voeten met die 10 geboden. Je moet dat omzetten. Ja, de wet van God. De Heere laat zijn wet niet omzetten, gemeente. De Heere vraagt me 1 ding, en dat is gehoorzaamheid en daarvoor buigen. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Dag vanaf, ach, zeggen mensen, ja, je mag wel een pleziertje hebben op de zondag. Moet niet zo zwaar aan tillen. U beseft niet dat het de wet van God is. En dat wij straks voor die God gesteld zullen worden en voor zijn geboden. De Heere heeft deze woorden zelf gesproken. En toen hij in Christus deze woorden sprak, toen heeft het volk gebeefd. En toen hebben ze tegen Mozes gezegd, laat de Heere niet tegen ons spreken, want wij vergaan. Wij vergaan, wilt u tussen ons en de Heere instaan? En weet je wat nou nodig is? Dat is dat die woorden van Gods wet, gemeente, in ons hart geschreven worden door de Heilige Geest. En wat dan gebeurt, dat zie je op de Pinksterdag, dan word je ook zondaar. In 1 ogenblik werden die mensen zondaar voor God. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Is die wet wel eens binnengekomen? Doet pijn, die wet is als een mes wat je hart verwondt. Maar dat moet, hoe pijnlijk ook. Want als dat mes ons hart niet verwondt, dan breekt het hart niet. En dan wordt het ook niet waar voor ons. Hij heelt gebrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smarten. Als het de wet van God is, dan moeten we daar eerbied voor hebben. Als het de wet van God is, dan moeten we het ook onze kinderen bijbrengen. Gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als het de wet van God is, dan zal hij daar ook naar oordelen. Johannes heeft dat gezien op het eiland Patmos en ik zag de doden. klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. Dan gaat het boek open van de 10 geboden. Dan gaat het boek open van ons geweten. Dan gaat het boek open van Gods alwetendheid. En dan zal de Heere voorlezen, jongens en meisjes, wat er in die boeken over ons geschreven staat. Is het dan goed? Is het dan goed? Kijk, je kunt zeggen, dominee, laat dat boek dicht van de wet. En ik probeer het boek van mijn geweten ook dicht te laten. Ik zie het straks wel. Is dat nou verstandig om dat te doen? Dat voor het eerst dat boek straks pas open gaat als je voor Gods rechterstoel staat. Is dat nou verstandig? Is dat nou goed voor jezelf? Is het niet veel beter om te vragen om ontdekkend licht? Is het niet veel beter om te luisteren juist naar zo'n ontdekkende boodschap? Is het niet beter om te vragen, doorgrond me en ken mijn hart? Want nu is er nog doen aan. Onze ellende kan nog weggenomen worden. Onze zonden kunnen nog verzoend worden. Wij zijn nog in het heden van genade. Wij gaan straks nog horen, als de Heer het geeft, ook de prediking over de verlossing. Vraag of de Heer zijn wet in je hart brengt. En ja, het is waar, dan gaat het er niet op vooruit. Het is waar, dan word je bedroefd. Maar aan de andere kant, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dan zit er al zoveel zoetheid, dan zit er eigenlijk al iets van de verlossing ook in die ontdekkende kennis van de genade, dat je het ook niet meer kwijt wilt. Dan kunnen je vrienden zeggen, ga mee, dan zeggen, nee, ik ga niet meer mee. Dan komt er een andere keus in je leven. En daar is dit leven voor bestemd. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De Heere zal er naar oordelen. De Heere zal straks zeggen, je hebt die wet 18 jaar gehoord. Of misschien wel langer. Je hebt altijd je oren dichtgestopt. Je hebt nooit mijn wil willen weten. Ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. En als je nu, gemeente, als een verloren zoon, als een verloren dochter, als een arme zondaar, als een arme zondares, aan de voeten des Heren gebracht mag worden, zou de Heer je dan wegschoppen? Ja, dat heb je wel verdiend. Maar zou de Heer dat doen? Als hij mensen ontdekt door de wet, dan doet hij dat om ze te behouden. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen die vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk leid. Ik moet vandaag al die versen maar eens zingen, jongens en meisjes, van eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik hou niet van alle gezangen. Ik heb het liefst dat je psalmen zingt, maar dat gezang, dat mag je best zingen vandaag. Eens was ik een vreemdeling, en daar blijft het niet bij. Dan zie je waar die ellende kennis McChain heeft gebracht. En dat is de bedoeling ook van de preek vandaag voor ouderen en jongeren. Wat is het toch wonderlijk, volk des Heren, dat u die wet lief kreeg. Die wet die u sloeg, die wet die u achtervolgde, zoals de Goël de doodslager achtervolgde, zo wordt u achtervolgd door de wet. En toch, u kunt er geen kwaad woord van horen. Want u gevoelt uzelf een zondaar, u krijgt Gods deugden lief. En u mag ook ervaren dat de wet niet alleen is een kenbron van de ellende, maar ook een tuchtmeester tot Christus. Als de wet niet scherpelijk gepredikt wordt, dan zou je altijd verwachting houden van jezelf. Dan zou je altijd roeten in jezelf. Dan zou je denken dat je er zelf ook nog iets aan toe kunt doen. Maar juist omdat je zo afgebroken wordt in jezelf, komt er meer en meer plaats voor de zaligmaker, die de wet heeft bemind, die gezegd heeft, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Hij is gekomen om de schuld te verzoenen. Hij is gekomen om die enige troost te kunnen wegschenken voor zondaren die nou niks meer verdiend hebben. En daarom hebt u toch de wetsprediking lief, al zit je misschien met een wenend hart in de kerk vanmorgen. Het gaat zo diep, dominee, en het doet zo zeer. Maar ik ben het er toch mee eens. Want je krijgt Gods deugden lief. En omdat je Gods deugden lief krijgt, liever krijgt dan jezelf, wat is dan een wonder? Zal de Heere zijn kinderen ook niet om laten komen. Maar hij zal het u tonen voor het eerst of bij vernieuwing. Dat zijn deugden en het behoud van een zondaar samen kunnen gaan. In Immanuel, God met ons. Amen.